Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk verschillende ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg te verzamelen. Omdat ik vind dat onze verhalen het verdienen om gehoord te worden. In deze aflevering zullen we luisteren naar het verhaal van Cat. Ik ben net klaar met het bewerken van deze aflevering en ik vond echt dat we een heel mooi gesprek hebben gehad over haar ervaringen in de Belgische jeugdzorg. Cat komt namelijk uit Gent en heeft onder andere in Belgische psychiatrische inrichtingen gezeten en in internaten. En volgens mij is dat soortgelijk aan de woongroepen die wij in Nederland hebben. Dus ja, ik vond het weer een heel interessant gesprek. Deze keer vanuit haar helemaal opgenomen vanuit Slovenië. Dus dat was ook wel een leuke ervaring. De internetconnectie was best stabiel. Meer dan ik had verwacht. Maar soms kan je nog wel wat van die kliks horen als het een beetje hapert. Maar verder vond ik het een hele fijne en mooie aflevering. Aankomende week zal er waarschijnlijk ook weer een nieuwe jeugdvragen aflevering verschijnen. Ik moet nog even kijken wanneer ik die kan editen. Aankomende week is het best wel weer een drukke week. Maar ik hoop op deze week en anders volgende week. En dan zullen jullie hem natuurlijk gewoon zien verschijnen waar je dit ook beluistert. Vergeet natuurlijk ook niet Jeugdzorgen te volgen op Instagram. Daar post ik leuke foto's van de gasten die ze zelf hebben uitgekozen. En daar deel ik ook updates en andere leuke dingen in jeugdzorgwereld. Je kan me ook een berichtje sturen via de mail naar jeugdzorgendepodcast@gmail.com. Dan waren dit de updates en wens ik je heel veel plezier met het luisteren van de ervaring van Cat. Welkom Cat bij Jeugdzorgen. Ik vind het ontzettend fijn om jou te spreken. We hebben al best wel lang geleden voor het eerst contact gehad. Ja, dat moet echt al een paar maanden zijn. Klopt. En er is ook heel veel gebeurd in jouw leeftijd. Dus ontzettend Klopt. Benieuwd naar jouw ervaring en naar jouw verhaal. Voordat we daaraan beginnen, zou je jezelf kunnen voorstellen met je naam, leeftijd en wie jou maakt tot de persoon die je bent?
Zeker en vast. Dus mijn naam is Cat, ik ben 23 jaar. Ik ben wonende in Gent, België. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar orthopedagogie. Dus met de hoop om uiteindelijk zelf ook een opvoeder te worden. Mijn hobby's zijn voornamelijk tekenen en schilderen. Ik hou mij enorm graag creatief bezig. En ik ben ook een heel grote dierenliefhebber. Dus ik heb zelf ook een poes en ik hou enorm veel van dieren. Oh. Dus dat is ook een leuke toevoeging eraan.
Mooi. En wat is de naam van je kat?
Die noemt Poetie. Zo, ja, Poetie. Het is eigenlijk zo poesje, maar in mijn dialect is dat zo een beetje vervormd. Dus eigenlijk noemt de kat ook gewoon kat, maar een beetje vervormd.
Leuk. En hoe oud is ze al? Of is het een ze?
Ze is nu, ik denk ondertussen 5 jaar oud.
Oh, wow.
Ja. Een geadopteerd diertje vanuit het asiel. Echt een vrij buitertje. Een hele leuke aanwezigheid in mijn leven.
Mooi. En je bent dus ook lekker creatief met het tekenen en schilderen. Heb je dan een bepaald... schilder je in een bepaald thema of ben je heel vrij daarin? En wat voor materialen gebruik je allemaal?
Ik schilder nu voornamelijk met gouache. Dat is een soort mengeling van waterverf en acrylverf. Zou ik een beetje omschrijven. Momenteel zit ik ook in Slovenië op Erasmus-avontuur voor mijn studies. Hou ik mij voornamelijk bezig met het schilderen van architectuur. En ik probeer dat te doen in het niet meest realistische beeld dat er bestaat. Oh. Maar er is een beetje een mix tussen realisme en tussen ook je eigen twitch er een beetje aangeven.
Oh, mooi.
Yes.
Ja, ik ben heel benieuwd. Zou je later wat foto's kunnen opsturen?
Zeker en vast. Zeker en vast.
En je zei dus dat je nu op een Erasmus... Wat zei je nou? Talent?
Op een Erasmus-avontuur bent. Dus, momenteel zit ik in Slovenië. Ik zit hier ondertussen al sinds 15 februari, denk ik. En hier, ja, het is mijn laatste jaar. Ik dacht, waarom niet voor mijn laatste jaar studies even 6 maanden in het buitenland gaan wonen? Ik heb dan ook
Cool.
gekozen voor Slovenië, voor de prachtige natuur. En hele vriendelijke
Ja.
mensen hier ook. Het is hier echt fantastisch om
Oh,
te
wat
zijn.
mooi. Ja. En dit doe je dus voor je studies. En wat voor vakken neem je op dit moment?
Momenteel volg ik een vak dat noemt sexual education, wat dat voornamelijk gaat over gender, over seksualiteit, ook over hoe dat het seksuele beeld van een jongere gaat ontwikkelen en zo verder.
Ja.
Dan heb ik een heel interessant vak ook, dat noemt Nature and Young Children. En dat is eigenlijk een vak die een beetje leert hoe je met kinderen in de natuur ook een beetje de kinderen een verbinding kunt laten maken met de natuur, hoe dat je die twee kan samenbrengen. Dus dat is een heel, heel interessant vak ook. Dan heb ik ook Engels. Dat is een beetje een
Ja.
basisvak. Ik had dat ook wat gekozen omdat ik dacht dat dat redelijk makkelijk ging zijn. Maar ik heb me daar toch goed aan mispakt. Zo makkelijk is het niet.
Hi.
En voor de rest heb ik nog een arts class die ik erbij genomen heb.
Oh,
En
leuk.
ja, echt heerlijk die klas. En ook een puppetry class waarin dat we eigenlijk ook leren communiceren met kinderen via poppen, via spel. Dat we ook de verhalen van de kinderen leren kennen via een andere methode, wat ook een heel interessant vak.
Cool, dat is echt heel gaaf allemaal. En je zei dus dat je daar zit voor 6 maanden. En je zit er vanaf 15 april, dus dan heb je nogal een paar maanden te gaan. Tot
Sinds
augustus, dacht ik.
15, sinds 15 februari zit ik hier.
Ja?
En ik ga terug naar huis op 1 juli. Dus
Ah,
niet
oké.
meer zo lang, maar ik zal toch
Nee.
profiteren van die laatste maanden.
Ja, het lijkt me ontzettend mooi om daar te zitten. Wat je al zei, de natuur is daar echt prachtig. Ik weet, ik ben niet zo topografisch ingesteld. Dus ik ging van tevoren even kijken waar Slovenië ligt. En toen zag ik dat het onder Kroatië was en in Oostenrijk. En toen dacht ik meteen, nou, oeh, dat is echt gewoon mwah,
Klopt.
qua plekken. Ben jij ook een wandelaar dat je vaak de natuur intrekt en hikes
Zeker en vast. Ik
loopt?
kom nu eigenlijk net terug vandaag ook van een overnachting en hiken met een groepje vrienden van mij hier.
Oh,
Dus
cool.
dat is zeker iets waar ik van kan genieten. We hebben ook gezwommen in een meer, wat ik fantastisch vind na zo'n lange wandeling, even afkoelen, even verfrissen.
Ja.
Ik hou zeker aan vast van wandelen in de natuur. Vind ik echt iets heel leuk om te doen.
Oeh, mooi. Echt heel vet. En dan vraag ik me ook af. Je studeert orthopedagogiek. En ik vraag me af waar die belangstelling en motivatie om dat te worden vandaan is gekomen.
Als ik daar heel eerlijk op antwoord, denk ik dat ik heel graag de begeleider wil zijn die ik zelf nooit gehad heb. Ik denk dat ik, zeker als ik mezelf bekijk in stages nu, ik wil daar ook geen egocentrische visie van maken, maar ik vind het heel belangrijk om correcte steun te bieden aan kinderen of volwassenen die dit nodig hebben, op een heel begripvolle manier, een heel niet-oordelende manier, een heel niet-autoritaire manier. En ik denk dat dat ergens wel een beetje de visie is van elke goede opvoeder, als ik het zo zou moeten zeggen, om wel echt het verschil te kunnen maken voor een persoon. En ook dat de hulp vanuit die persoon zelf vertrekt. Dus dat jij niet gaat zeggen van je moet dit of bepaalde dingen gaan aanbieden, dat dat echt komt vanuit de krachten van de persoon zelf. Dus ik hoop heel hard dat ik in mijn job echt het verschil kan maken.
Mooi, mooi.
Yes.
En ja, daaruit vloeit dan natuurlijk de vraag van hoe de jeugdzorg bij jou in het leven is gekomen. Ja, zou je daar iets over kunnen vertellen?
Bij mij is dat eigenlijk begonnen toen ik 12 jaar oud was en een beetje begon te puberen. En ik heb fantastische ouders. Ik ga niks fout hier zeggen over mijn ouders, maar ergens is er toch iets fout gelopen in die opvoeding. Ik had een heel reactieve vader, waardoor ik zelf ook een heel reactief persoon werd. Ik kan daarin situaties omschrijven, bijvoorbeeld van Mijn vader kon mij soms echt tot het uiterste drijven, waardoor ik als kind zijnde, als 12, 13-jarig zijnde, nog geen weg kunnen met je emoties, daar ook een heel reactieve reactie op teruggaf. En mijn ouders hadden hierin een beetje de blik van er is iets goed mis met ons kind. De reacties van ons kind is niet oké. Hoe het kind zichzelf draagt, met zichzelf omgaat. Ik was heel depressief al sinds heel jonge leeftijd. Ik automutileerde ook om daar een beetje mee om te kunnen. Had heel donkere gedachten. En op die manier hebben mijn ouders beslist van oké, het gaat niet meer zo thuis, wij moeten iets doen. En zo ben ik uiteindelijk in de jeugdzorg terechtgekomen.
Het is een soort van vrijwillig kader, wel, als ik het dan zo een beetje
Klopt.
hoor, of.
Dat was niet via jeugdrechtbank of plaatsing. Dat was van de huisarts. Ik weet nog dat mijn moeder, ik had toen geautomutileerd. En ik weet nog dat mijn moeder zei op dat moment van wij gaan nu op dit moment naar de dokter. Ik ben in de auto gestapt met mijn mama en mijn papa is ook afgekomen. Wij zijn gereden naar een ziekenhuis. De dokter heeft ons daarin begeleid. Ik weet nog dat ik heel kwaad was op mijn ouders op dat moment. Ik was zo boos. Ik voelde mij verraden. Ik voelde hele grote kwaadheid naar hen toe. En eigenlijk die avond zelf ben ik dan ook opgenomen geweest in de jeugdzorg, in het psychiatrisch ziekenhuis. Ja.
Hoe was dat voor jou? Het is best wel een snelle overstap. Of nou ja.
Klopt. Klopt. Mijn visies daarop nu, natuurlijk, omdat ik 23 jaar ben, zijn daar redelijk wat op veranderd. Maar als ik spreek over hoe was het voor mij als 13-jarige, het was beangstigend. Het was, ik voelde mij gedeconnecteerd van alles. Je wordt weggenomen van school, je wordt weggenomen van bij je ouders. Jij komt terecht in een plaats waar je niks kent, waar alles onbekend is, waar alles heel klinisch, heel medisch, heel strikt is. Ik denk voornamelijk dat ik heel angstig was en mij ook echt een beetje, ik zou het durven bedrogen, gevoeld hebben door mijn ouders eigenlijk op dat moment. Ja.
En ja, dan ging je toen naar zo'n leefgroep of zo'n behandelgroep? Hoe zit dat in
Klopt.
België?
Klopt. Dus dat was een psychiatrische inrichting, zou ik zeggen, specifiek voor jongeren. En dat waren inderdaad verschillende leefgroepen. Dat waren er drie daar in het psychiatrisch centrum. En dat was gewoon per leeftijdscategorie ingedeeld. Dus dat was niet per problematiek of per dingen die er aan de hand waren. Dus ik zat in de groep van 12 tot 18 jaar. Wat dan wel een hele grote variëteit is aan leeftijden natuurlijk.
Dat is wel.
Ook heel veel verschillende problematieken die daar samenkwamen. Dus dat is een beetje om een schets te geven. Dat was eigenlijk een gesloten, half gesloten centrum. Je kon buiten, maar dat was enkel mits bezoek van uw ouders of mits een stappensysteem. Ik ga dat later wel verder uitleggen. Maar hoe hoger jij geraakte in een stap, hoe meer vrijheden dat je kreeg. Ik toon even aanhalingstekens, omdat die vrijheden ook natuurlijk beperkt waren. Maar dat was de enigste manier dat je af en toe wel eens naar buiten kon gaan.
Dat klinkt inderdaad heel erg als hoe we het in Nederland hier ook hebben. Heel veel gelijkenissen daarin. En het is op zich natuurlijk niet, als je er achteraf op kijkt, ook niet echt van het een op het andere moment. Maar het is wel plots en wel vanuit een situatie dat je je al bedrogen voelt. Vanuit, oh, maar ik wil niet dat andere mensen zien wat ik heb gedaan. En dan ook opeens meteen die avond ergens anders wordt gezet. Hoe was dat dan die eerste dag dat je ook andere jongeren zag die met gelijke en andere dingen te maken hadden, net als jij?
Wel, in het begin had je eigenlijk constant kamermomenten om zogezegd te acclimatiseren aan de groep. En kwam je enkel tijdens die maaltijden in contact met andere groepsgenoten. Ik moet zeggen, die integratie op dat moment, vanuit mijn standpunt, nu ging eigenlijk heel vlot. Ik kreeg een informatieboekje waarin alle informatie stond. En hier, alstublieft, lees het maar. En de volgende dag bij het ontbijt zat ik daar al in die groep. Het enigste dat gezegd werd was, dit is Kat, nieuwe groepsgenoot, introduceer jullie, bam, klaar. Dus dat was voor mij nogal heftig, omdat je zit met die emoties, je zit met die gevoelens, je zit met die angst, met dat verdriet, alles dat je moet verwerken. En dat was ineens knal, bam, het wordt tegen je aangesmeten, terwijl dat je eigenlijk... Ja, ik had op dat moment had ik echt het gevoel dat een iets persoonlijker moment of een iets beter uitlegmoment wel goed geweest was voor mij.
Ja, ja. Oké. Dat lijkt me inderdaad ook veel fijner dat je sowieso al wat weet van de begeleiders zelf. En iets kan delen over wie jij bent en wat je maakt. Nou, dat hoeft trouwens ook niet per se dat... waarom je op de groep zit, dat je dat meteen vertelt. Maar in ieder geval eerst vanuit, oké, dit ben ik, dit is Kat. En wie zijn jullie? Dat is van, bam.
Klopt, ja. Klopt. Zeg maar.
Nee. Ik ben
benieuwd, zeg maar.
Oh nee, ik wilde gewoon vragen van, en hoe het dan daarna was. Kon je op een gegeven moment wel... een beetje thuis voelen, een beetje aarde op die groep?
Ik moet zeggen dat die kliekvorming in die groep al heel erg op voorhand bepaald was. Mm. Waardoor dat het voor mij heel moeilijk was om aansluiting te vinden bij anderen. Ook zeker omdat de problematieken die daar ook aanwezig waren, bijvoorbeeld een verslavingshistorie of... heel erge vormen van depressie, vormen van schizofrenie waren daar aanwezig. En ik vond mijzelf een heel normaal meisje in vergelijking met hen. Omdat als 12, 13-jarige was dat een heel heftige introductie om ineens die problematieken op je afgestuurd te krijgen. Ja. En ook van andere groepsgenoten had ik heel vaak het gevoel dat zij mij ook aanzagen als jij hebt niet genoeg problemen om tot bij ons te horen. Zeker de drugswereld was daar heel groot aanwezig. Dat was ook een beetje stoerdoenerij onder elkaar. Van, ik neem dit, ik doe zoveel dit. Als ik naar school ga, dan etc. Waardoor ik zelf ook beïnvloed geweest ben om bepaalde middelen eigenlijk te gebruiken vanuit een soort peer pressure van anderen die daar zaten. En natuurlijk was dat ook heel jonge leeftijd. De eerste keer dat ik wiet rookte, was ik 13 jaar oud. Als ik daar nu aan terugdenk, denk ik echt van wauw, maar Kat, jij was nog een kind en je was al bezig met dingen. Ik heb heel veel gemis ook naar het kind kunnen zijn. Nu ik daarover spreek ook. Naar 13 jaar en al met deze zaken bezig zijn, omdat je peers en ook de enigste peers dat je hebt op dat moment, die dingen zeggen of zeggen van geautomutileerd, hier rook een joint of probeer eens een andere substantie. En als beïnvloedbaar kind, geef je daar wel heel rap aan toe.
Ja, zeker. En het is ook een stukje van jouw plek en jouw aanwezigheid daar proberen te valideren van... maar ik mag hier zijn, want ik heb ook te maken met shit. Of weet je wel, dat je dat probeert op te bouwen van... oké, maar ik doe dit ook. Dus accepteer mij daarin ook als een van jullie.
Klopt. Wat ik ook een heel belangrijk ding vind, is eigenlijk... toen ik daar zat, wist ik zelf niet wat het probleem was. Ik kreeg dus van mijn ouders uit, van mijn broer uit, van iedereen uit, behalve mijn oma. Allee, oma was er altijd voor mij en geloofde mij ook altijd in alles wat ik gezegd heb, wat wel heel leuk was voor mij. heb ik nooit een soort validatie gehad van wat is er hier nu met mij aan de hand. Ik had natuurlijk die heftige reacties, die, als ik het zelf een beetje mag benoemen, eigenlijk vanuit narcistisch gedrag van mijn vader uit zijn gekomen. Ik ben ook een jaar geleden gediagnosticeerd met borderline persoonlijkheidsstoornis.
Ja, dat ken ik.
Dus dat zijn wel wat dingen die samenkomen, maar ik weet nog als kind dat die psycholoog van dat centrum zei tegen mij: maar wat is uw probleem eigenlijk? En ik wist het niet. Ik kon zeggen van ja, mijn probleem is dat ik heftig terugreageer naar mijn ouders toe. Wat ik nu zie als een reactie op een soort narcissistic abuse soort situatie is. En ik weet ook dat die psycholoog, in plaats van daar verder over na te denken of mee te helpen denken, was die gewoon: ah ja, oké. Dus dan is er eigenlijk geen probleem. Want je ouders... Allee, ik weet nog dat ik echt iets had van... Jij bent hier om mij te vertellen wat er aan de hand is, of om het samen uit te zoeken. Maar die psycholoog bleef zo verschrikkelijk oppervlakkig. Waardoor ik nooit ook tot de kern van het probleem gekomen ben. Waardoor zij ook nooit gestoten zijn. Ze hebben ook nooit mijn ouders bevraagd over hoe wordt er gereageerd. Of welke stappen ondernemen jullie in de opvoeding. Of welke reacties geven jullie. Wij hadden ook familiegesprekken. En in die familiegesprekken kon mijn vader ook heel heftig reageren. Ik moet zeggen, in de jeugdzorg, een van de dingen die ik geleerd heb, is liegen. Wat ik nu absoluut niet meer wil doen en niet meer mee wil te maken hebben. Maar ik weet nog, de waarheid bracht mij nergens. Dus heel vaak, als er dingen aan mij gevraagd werden, uit het feit dat ik het niet wist, vond ik het makkelijker om erover te liegen. Of om een ander verhaal te vertellen, dan wat ik eigenlijk effectief in mij voelde. En ik weet nog dat mijn vader daar zat en de ganse situatie analyseerde. En als er iets niet klopte in de tijdlijn, dan zei mijn vader: en nu heb ik u. Want je zei dat tegen ons. Oh. Ik weet nog dat ik zat van... Toen zat ik daar van, ja, fuck, mijn vader reageert terug zo naar mij toe. Maar eigenlijk was het op dat moment aan de hulpverleners om te zien hoe mijn vader reageerde. En niet mijn reactie daarop, maar die stap is precies altijd opgeslaan geweest.
Ja, een enorme gemiste kans lijkt me dat. Want
klopt.
Uiteindelijk, ik weet niet of dat bij jou was, maar ik verwacht van wel dat je werkt aan een situatie waarin jij weer dus terug bij je ouders kon wonen. En dat help je niet 1, 2, 3 zomaar door alleen te kijken naar wat er met jou aan de hand is, maar gewoon te kijken wat de gezinsdynamiek is. Dus ja. En
klopt.
Dat was een begin in, door met jullie alle drie in gesprek te gaan, maar wat je zei, dus redelijk oppervlakkig en dus daarin niet werkende.
Klopt. En ook het stuk dat mijn ouders altijd geloofd werden en ik niet. Voor mij als kind was dat heel heftig, want hoe hard ik ook de waarheid aan het roepen was, er werd daar niet naar geluisterd. En mijn vader kon dingen zodanig omdraaien, situaties zodanig in een ander daglicht plaatsen. Ik ga even denken aan een voorbeeld. Bijvoorbeeld, mijn vader en ik, we hadden een argument gehad thuis en mijn vader had gezegd: je gaat nu in de auto stappen met mij en wij rijden tot aan Parijs om hierover te spreken. En ik zei nog tegen mijn vader: want papa, ik denk niet dat het nu een goed idee is om in een gesloten ruimte dit gesprek aan te gaan. Want ik wist, mijn vader ging er lucht in gaan en ik ook. Nu, uiteindelijk heeft mijn vader mij tussen haakjes geforceerd om die auto toch in te kruipen. En is dat gesprek ook direct al van op een hoogte begonnen. Dat is heel lang geleden nu voor mij, dat is ondertussen 10 jaar geleden. Maar ik herinner mij nog dat mijn pa op een bepaald niveau begon te roepen tegen mij van: hey, je liegt en je bent niks waard en je kunt het niet, op die manier gaat dat niet werken, je bent niet normaal. En ik weet nog dat dat allemaal bij mij zodanig heftig binnenkwam. Ook het, je gaat nooit iets bereiken. En ik weet nog dat ik aangaf aan mijn vader van stop. Stop, stop, stop. Ik kan het niet. Ik moet uit de auto. Ik voel die reactie in mij opkomen. Ik ben dan al rijdend uit de auto gesprongen. Omdat ik als kind, ik wou ook geen reactie geven. Als kind had ik dat veel liever ontweken. Dus op die momenten, om niet kwaad te worden, wat een heel normale reactie is, hè, om daar als kind kwaad op te worden, dacht ik, oké, weg uit de situatie, knal, autodeur open en woef, die auto uit. Mijn vader is mij dan achtervolgd en wij hebben dan echt een praktisch gevecht gehad, waarbij mijn papa mij had vastgenomen en op de motorkap van de auto had gesmeten. Mm-hmm. En binnen de 5 minuten stond de politie daar. Omdat omstanders dat natuurlijk hadden gezien en dat een alarmerende situatie vonden. Wat dat ook logisch is. Ik denk, moest ik zo'n situatie zien, zou ik ook hetzelfde doen.
Wat is hier aan de hand?
En ik weet nog dat die politie naar mij toe kwam en dat mijn vader een verklaring moest afleggen van wat dat er gebeurd is. Mm-hmm. En dat hij had gezegd van, mijn kind was reactief, ik moest mijn kind in bedwang houden, want tussen haakjes, ze zou zichzelf iets kunnen aandoen. En ik weet nog dat ik in die politieauto van achter zat en dat ze mij vroegen, is dat iets dat jouw vader nog doet? Of is dat eenmalig? En ik weet nog, ik denk dat ik toen 14 jaar was en ik was op bezoek bij mijn ouders thuis in het weekend. Mm-hmm. Dat ik heel goed wist, als ik nu ja antwoord op deze vraag, breng ik mijn ouders in de problemen. En eigenlijk die loyaliteit toen naar mijn ouders toe, heb ik er eigenlijk ook voor gezorgd dat ik heb gezegd, nee, dit is de eerste keer. Dus ik werd ook meegedraaid in dat verhaal. En ja, natuurlijk, wij komen thuis, het wordt verteld aan mijn moeder. Het verhaal van mijn vader wordt verteld. Mijn moeder is er ook nooit achter gekomen dat mijn vader zo deed, tot ik dat verteld heb op mijn 17 jaar. Dus dat was heel verdoken.
Ja. Lijkt me ook heel moeilijk om dat dan zo te dragen. Want geheimen tussen een kind en een ouder voor een andere ouder is heel bezwarend en helpt niet in de relationele sferen, zeg maar.
Klopt.
Hoe ging je daarmee om?
Toen wou ik mij het liefst van al zoveel mogelijk afzonderen van mijn ouders. Zij kwamen op bezoek, ik weigerde bezoek. Zij kwamen op familiegesprek, ik weigerde die gesprekken. Eigenlijk heb ik alle hulp die mij toen werd aangeboden, geweigerd. Ten eerste was het ook geen adequate hulp. Ik sta daar nu ook nog steeds bij, maar daar spreken we later zeker over. Maar ik dacht toen, ik ben een slecht kind. En als ik thuis ben bij mijn ouders, dan escaleert de situatie. Dus dan distantieer ik mij liever van mijn gezin, zodat zij hun leven kunnen hebben en dat zij, zeker voor mijn broer, ik heb ook een broer, voor hem is dat ongelooflijk lastig geweest. En ik dacht altijd van, het is ook beter als ik er niet ben. Want als ik er ben, ik dacht dat ik het ook het probleem was, ook al snapte ik niet goed van waar. Dus in heel die periode heb ik mijzelf eigenlijk heel hard geblameerd. Ik had ook het gevoel dat ik daar met mijn moeder niet over kon praten. Omdat mijn mama ging erin mee. Hè. Mijn mama zei ook van, jouw reacties zijn niet oké. Maar natuurlijk, het enige dat gezien werd is, waren mijn reacties.
Mm-hmm. Wat vervelend allemaal.
Als ik daar nu al terugdenk over vroeger, had ik dat allemaal ook niet zo gezien. Nu dat ik ouder ben, kan ik zeker die verbanden leggen. Ik heb daar onlangs een echt heel intensieve psychologie-sessies voor gehad. Met een psycholoog ook rondgesproken. Omdat dat een heel heftige last is geweest om te dragen. En zeker de onwetendheid van waar komt dit? Hoe kan dit? Omdat als kind denk je niet dat jouw ouder een persoon is die jou iets kwaad zou aandoen. Ik ga zeker niet zeggen dat mijn vader een kwade opzet had. Hij heeft zelf ook heel veel trauma's. Spreek het natuurlijk niet goed. Maar als kind besef je dat niet. Als kind leg je ook de fout bij jezelf.
Ja, precies. Dus je distancieerde jezelf van je ouders. Op de groep was het dus ook best wel lastig om aansluiting te vinden. Heb je wel een plek gevonden uiteindelijk waar je dacht van, oh, hier kan ik me thuis voelen, hier kan ik zijn en ontdekken wie ik ben?
Nee. Nee.
Ja.
Nee. Ik denk dat dat... Nee. 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 Bij mijn grootmoeder, zoals ik eerder zei, was een van de weinige plekken waar ik mij wel echt veilig en geborgen voelde als kind. Waar ik ook het gevoel had dat ik geloofd werd. Waar mijn oma ook zelf soms zei van, de reactie van uw vader is echt buiten proportie. En dat mijn oma zelfs soms in discussie ging met mijn vader over, over hoe met mij werd omgegaan. Ik heb dan ook een half jaar later ook even bij mijn oma gewoond.
Oké.
Maar ik heb al heel mijn leven, ik durf dat eerlijk zeggen, heb ik dat altijd heel moeilijk gevonden om zeker een plek, een plaats te hebben waar ik kan zeggen, hier voel ik mij volledig thuis. Ja.
Ja. Ontzettend eenzaam en kut.
Klopt.
Ja.
Ja, klopt. 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 Ja. Ik merk ook nu dat dat een van mijn grootste angsten, zou ik het niet durven noemen, maar zo het gevoel van eenzaamheid, het gevoel van ik ben niet omringd, dat is toch iets dat mij, dat mij een kilgevoel heeft, waar ik eigenlijk nog altijd een beetje bang van ben. Ja.
Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Ik heb nu zelf wel een plek gevonden waar ik denk van, oké, dit is wel echt een fijne plek en dit is mijn rust. Maar ik had heel lang ook gewoon dat er plekken zijn die gewoon oké voelen. En dat is een beetje, en dat een beetje is wat je accepteert. En waarvan je denkt van, oké, nou, dit is beter dan dit. Maar je wilt natuurlijk een plek hebben waar je volledig geliefd voelt en geaccepteerd voelt. Dus dat gevoel kan ik me heel goed in inleven. En ik hoop dat er uiteindelijk een plek is waar je dat wel voelt. En mag voelen. Ja.
Ja, zeker.
Maar je bent dus ook al bezig om die plekken te creëren voor andere jongeren. Vanuit je studie en je doel in de toekomst om in de zorg te gaan. Zou je ons kunnen vertellen naar die reis van een leefgroep en dan op naar je 18e? Was dat zo dat je op je 18e dat de zorg toen stopte? Of hoe zat dat in jouw geval?
Ik heb in de instelling verbleven, ik denk van mijn 13e tot mijn 15e, ik denk 2 jaar ongeveer. En dan ik ben eigenlijk nooit terug naar mijn ouders getrokken. Ik denk dat ik dan op internaat gegaan ben. Wat je heel vaak hoort in de jeugdzorg. Kinderen komen op een internaat terecht. Dan ben ik uiteindelijk verhuisd van school en naar een ander internaat getrokken. En dat was een heel... Hoe zou ik dat omschrijven? Een heel moeilijk internaat. Er zaten daar heel veel jongeren met ook hun eigen verhaal, ook geplaatste jongeren natuurlijk, door het plaatstekort in de jeugdzorg. Waardoor mijn ouders wel een hele mooie stap naar mij gezet hebben. Zij hebben dan uiteindelijk een appartement gekocht in de stad waar ik verbleef. En ik kon dan ook verblijven in dat appartement tot mijn 19 jaar, denk ik. Ik ben dan afgestudeerd in het middelbaar. Een paar jaar blijven zitten dankzij jeugdzorg. Dankzij. Yeah. tegenstribbelingen en alles
Ja,
wat erop komt.
verhuizingen. Ja.
Exact. Ook geen motivatie om te studeren, maar kijk, die heb ik nu wel teruggevonden. En dan ben ik eigenlijk in het hoger gegaan en heb ik op ik ben heel veel verhuisd in mijn leven. Op verschillende koten gezet. En ik denk eigenlijk praktisch elk jaar een andere leefsituatie. Eerst een kot voor mijzelf, dan even bij mijn ex gaan samenwonen, dan een co-housing, nu terug een andere co-housing. Dus eigenlijk heb ik ook nooit echt een stabiele plek voor mijzelf gehad.
Nee. Steeds on the road, soort van.
Klopt.
En uiteindelijk, ja, is je studie daarin dan een soort van rode lijn geweest? Iets wat je motivatie gaf, iets wat je leidraad gaf voor ja, gewoon het doorzetten. Want het lijkt me best wel dat je in zulke situaties het opgeven misschien makkelijker oogt dan het blijven doorgaan.
Klopt. En ik heb dat in mijn derde middelbaar. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, dat systeem een beetje anders. Maar dat is ja, rond 15 jaar. Heb ik eigenlijk 3 keer hetzelfde jaar overgedaan. Ik wou niet naar school. Ik ging niet naar school. Ik ging onder invloed naar school. De lessen interesseerden mij niks. Studeren interesseerde mij niks. Ik wou niks doen. Ik vond mijn leven ook niet waardig genoeg of goed genoeg om voor mezelf te zeggen: ik wil iets bereiken. Want ik dacht: oké, ik ben een nietsnut. Ik ga ook niks bereiken. En ineens had ik dat ik een beetje gehad. Dat was denk ik rond mijn 16, 17 jaar dat ik iets zat van: met wat zijn hij bezig? En op dat moment heb ik ook iets gehad van: oké, ik zat toen in het ISO. Ik ben dan afgezakt naar ISO is, ach, ik weet niet hoe dat bij jullie noemt, maar dat is de hoogste vorm van onderwijs die je kunt volgen. Ben ik eigenlijk afgezakt naar technisch onderwijs, heb ik schoonheidszorgen gestudeerd, waar ik in een verschrikkelijke klas zat, met verschrikkelijke meiden, allemaal stuk voor stuk niet zo leuk. En dat heeft mij motivatie gegeven. Want ik dacht: amai, ik wil nooit zo'n persoon worden. Zoals zij in het leven staan. Dat was zo verschrikkelijk. Dat was pestgedrag. Dat was zichzelf boven anderen willen stellen. En zo gezegd, dat was echt een verschrikkelijke tijd. En dan dacht ik: oké, Kat, nu is het moment. Doe er iets mee. Dan ben ik er altijd met 90% op al mijn rapporten, 100% doorgegaan. En al mijn leerkrachten, of toch een groot deel van mijn leerkrachten, ook al was ik echt een boefje op school, waren heel motiverend naar mij toe. Ik herinner mij nog, mijn leerkracht Nederlands zei altijd van, dat was een hele lieve dame, die zei altijd van: Kat, jij kan het. En als je het wilt, kan je het ook bereiken. Dus doe er iets mee. Studeer verder, alstublieft. Ik smeek het u. Dat was een hele grote motivatie voor mij. Hetzelfde voor mijn leerkracht wiskunde. Zij ook zo'n dingen. En uiteindelijk dacht ik ook van: misschien moet ik ook echt iets gaan doen. En dan ben ik orthopedagogie beginnen studeren. En dan heb ik daar volledig mijn plooi in gevonden.
Super mooi om ook te horen hoe de leraren het ook allemaal in jou zagen. Die wil en die potentie om verder te komen dan waar je was. Ik ben ook nog wel benieuwd. Nou ja, naar meerdere dingen. Maar even op dit moment, zeg maar, wat zijn de dingen. Op dit moment, misschien kleine geluksmomenten waarin je denkt van, ah ja, ik ben blij dat ik er nog ben.
Elke dag opnieuw heb ik dat.
Mooi.
Elke dag opnieuw probeer ik op te staan. Niet altijd even gemotiveerd, ik ga daar ook eerlijk in zijn. Maar ik denk dat mijn levensmotto soms een beetje is: het maakt me niet uit of dat ik nu leef of dat ik nu zou sterven, maar ik wil toch, als ik dood ga, kunnen zeggen: ik ben gelukkig geweest. En ik probeer. Natuurlijk, iedereen heeft zijn processen waarin ik constant wil veranderen en constant wilt worden. En ik heb eigenlijk nu even gezegd: weet je, je bent goed. Jij bent oké. En jij bent niet altijd even stabiel. En jij bent niet altijd even mooi binnen de lijntjes. Maar voor nu, als ik terugkijk naar alles wat jij gedaan hebt, mag het ook even stoppen met het constant bouwen aan jezelf. En dat is iets dat mij nu heel veel rust kan brengen. En waar ik uiteindelijk ook een beetje die erkenning van mezelf in vind van als ik dan zie hoe ik nu functioneer of doe, dat ik ook iets heb van, maar het is ook echt oké.
Ja, mooi. Dus
Ja.
inderdaad, die rust terug creëren in je leven. Niet altijd al door moeten gaan en dat steeds vechten om ja, iets anders tegen te werken, je verleden tegen te werken of zo. Maar gewoon, je mag er zijn en hoe je nu bent. En it's okay. And that's perfect.
Exact.
Ja, mooi.
Exact. Ja. Ja, ik denk dat ik al te veel gevochten heb om nu opnieuw te vechten voor dingen die eigenlijk al gestreden zijn. Ja, die strijd is er geweest en om daar nu opnieuw een battle aan te gaan, nee. Nee, het ligt er en het mag er liggen. En so be it. En als ik dat ooit wil aanraken, oké, dan raak ik het wel aan wanneer ik het wil aanraken, maar momenteel ligt het stil en is het oké voor nu.
Mooi. En kijkend op dat je nu de studie orthopedagogiek doet en op je 23e al met een best wel reflectief of een, ja, een ander reflectief vermogen kan terugkijken op de situatie die je toen had. Wat zijn de dingen die jij als begeleider in de toekomst anders zou willen doen of anders zou willen vormgeven voor de kat die jij vroeger was?
Ja, ik ga even een klein beeld schetsen over een beetje de psychiatrische instelling en de werking,
Ja, is
omdat dat wel
handig.
heel relevant is. Dat was dus de leefgroepwerking, waar dat er verschillende teams telkens aanwezig waren. En er was daar ook een stappensysteem aanwezig, waarin hoe beter je je best deed, tussen haakjes, hoe hoger je in rang kwam en uiteindelijk de hoogste rang kreeg je af en toe een uurtje of twee vrij. Wat was een van mijn grootste problemen? Is het feit dat er niet eerlijk gecommuniceerd werd naar ons toe. En dat mij ook zo wat extra stressors bezorgd verder in mijn leven. Bijvoorbeeld, ik ging naar school van de instelling uit na een tijdje. En ik had heel vaak het gevoel dat ik achtervolgd werd. En ik herkende ook de auto van de instelling. Dus ik kwam terug van school en ik zei van ja. Kan dat zijn dat jullie even zien of ik de juiste weg neem naar school? Nee, dat is geen waar. Het ding is ook, ik moest de wandeling van de instelling naar school was 20 minuten. En ik kreeg 25 minuten de tijd om van school naar daar te wandelen. Dus wat gebeurde er? Mijn ganse sociale leven als kind werd mij ontnomen. Ik had geen vrienden. Ik kon geen vrienden maken, want ik moest direct terug daar zijn. Ik heb daarin een paar keer de regels gebroken. Zo was ik verliefd op een jongen toen ik 14 jaar was. Was ik achter op de fiets bij hem geklommen naar hem thuis. Goed wetende dat ik eigenlijk terug moest keren. Maar mijn verliefdheid nam de bovenhand. Ik weet nog dat hij dan op zijn kamer een gitaar zat te spelen voor mij. En ik weet nog dat ik. Ja, ik was daar misschien 15 minuten en ik weet nog dat ik zei: oké, maar nu moet ik echt weg. Dus ik was in totaal misschien ja, een dertigste, een halvertje te laat. En ik weet nog dat ik toekwam en dat ze mij van de hoogste stap naar de oranje stap, waarin dat ik momenten alleen op mijn kamer in de reflectie moest zitten, hadden gestoken omdat ik niet op tijd terug was. En ik vind dat heel heftig, want dat is mijn jeugd. Dat was mijn kans om vrienden te maken. Dat was mijn kans om connecties te leggen. En ik heb dat niet gekregen. Ik heb ook geen vrienden vanuit middelbaar. Niks. Nul. Nee, omdat ik de kans er niet toe had en het ook zo aangeleerd is. Om dan te reflecteren op mijzelf als begeleider. Ik merk dat ook aan mezelf als ik in situaties sta met cliënten. Ik ben enorm transparant. Gigantisch transparant. Ik zeg altijd van, kijk, met mij kan en mag alles besproken worden. Ik ga geen oordeel vellen wat dat je ook hebt uitgestoken. Je hebt bepaalde soorten begeleiders als een cliënt terugkomt onder invloed van bijvoorbeeld wiet. Dat daar heel heftige stappen in nemen, maar dat eigenlijk niet kijken naar het achterliggende. Hoe ben ik als begeleider? Oké, ik merk dat jij terugkomt onder invloed. Kan je mij vertellen wat er gebeurd is na school? Heeft er jou iets een aanzet gegeven? Natuurlijk, je werkt met minderjarigen. Het is nog steeds niet legaal om wiet te roken als minderjarige. Maar ik merk dat als je vanuit begrip vertrekt, en dan kom je vaak de verhalen tegen van, ja, ik word gepest op school, of ik merk dat mijn vrienden mij soms een beetje pushen in dingen dat ik niet zo leuk vind, of het helpt mij met mijn pijn om te gaan. Als je van daaruit vertrekt, bouw je zo'n gelijkwaardige relatie op, dat heel je interacties met je cliënt, met wat dat er aan de hand is, zijn zo puur en komen zodanig vanuit jullie beiden, dat je... Ja, ik heb dat gemist als kind. Ik had dat niet. Het werd mij niet geloofd, of ik kreeg de kans niet om het uit te leggen, of... Als ik het deed, dan was het direct oké in confinement. Als iemand onder invloed terugkwam, was dat 3 dagen in...
In zo'n ISO?
Één dag in ISO. En 2 dagen gesloten op kamer, maaltijden ook op kamer. Dus dat was een heel heftige straf. Maar het probleem werd niet aangepakt, hè. Ja, oké, gestraft. Maar wat ligt erachter? Wat is er aan de hand? Dat is iets wat ik heel belangrijk vind als begeleider nu. En wat ik ook belangrijk vind, is om niet vanuit autoriteit te werken. Want dat is net hetgene dat ik echt haatte. Dat ik echt iets had van, jij bent niet hoger dan mij. Jij staat niet op een eerste plaats en ik ergens onderaan de rang. Nee, wij zijn gelijkwaardig. En oké, soms moet je een professionele houding aannemen. Maar professionaliteit en autoriteit zijn 2 volledig andere dingen. En in de jeugdzorg is er volgens mij nood aan professionaliteit. Grenzen moeten ook bewaakt worden, ook voor jouzelf als leider natuurlijk. Maar gaan werken vanuit het ik ben hoger dan jou of ik weet beter dan jou principe, nee. Yeah. Nee. En dat had ik ook als kind, ik had daar ook echt geen nood aan. Nee,
same. Dus ik vind het ook hele mooie principes die je hebt en die je ook doet. Want dat is natuurlijk een andere ding. Je moet het ook... Je kan ze hebben, maar het daadwerkelijk doen en ze navolgen, dat is ook weer een ander vak. Dus echt ontzettend mooi dat je dat blijft inzetten en zo doet. Ook hele mooie tips, denk ik, voor andere hulpverleners. Of hulpverleners die er net zoals jij zo over denken. Ik denk dat dat heel veel bevestiging kan geven in... Ja, wat ik nu doe in mijn werk, dat is echt daadwerkelijk goed. Of komt uit een goede motivatie.
Klopt. En ik denk ook een andere tip dat ik wel zou eventueel meegeven als hulpverlener. Ja, ik ben natuurlijk geen ik ben ook niet afgestudeerd. Maar wat ik wel echt zie dat werkt en ook wat voor mijzelf werkte... Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Is vraag het aan de cliënt. Vraag het. Trek het open. Bespreek het. Want heel vaak worden er dingen van bovenaf beslist. Waarin jij als cliënt soms echt zit van... Maar wat is er aan de hand? Of ik begrijp het niet. Of ook het gevoel van... Oké, vind je de manier hoe ik met jou omga oké? Heb je het liever anders? Wat heb jij nodig? Die vraag is mij nooit gesteld geweest. Wat heb jij nodig? Wat kan jou helpen? Er is altijd gewoon gezegd, ja, dit gaat u helpen. En hier, poef, een reflectieblad. Vul het maar in. Waarom is mijn gedrag zo? Ja, nee, dat helpt mij niet. Hè? jullie beslissen dat van... Nee, vraag mij. Kat, wat kunnen wij voor jou doen om jou beter te doen voelen? En ik denk dat dat ook een vraag is dat ik heel vaak zelf stel aan mijn cliënten van, wat kan ik doen voor jou? Wat verwacht jij dat ik doe voor jou? Hoe zie jij dat? Hoe wil jij dat? Wat wil jij anders? Omdat vertrekken vanuit de cliënt is het allerbelangrijkste. het bestaat.
Mooi. En ook ontzettend goed dat je het dus blijft vragen, inderdaad. Want als je het één keer vraagt, dan kan je inderdaad een reactie verwachten van... ik weet het zelf ook niet. Ik weet het niet. Het is wel goed, maar jongeren kunnen ook moeten ook de ruimte krijgen om eerlijk te mogen zijn. En dat hoeft niet per se op de eerste vraag te zijn. Het kan ook na de zesde keer dat je het vraagt, dat ze opeens hebben van oké, dit is het. Of het is opeens veranderd. Dus ook heel mooi dat je daarin het blijft vragen in plaats van één keer zo'n vraag stelt. Ja,
klopt.
Ontzettend mooi. Klopt. Is er nog iets wat je zou willen delen of willen toevoegen aan de ervaring die je net hebt gedeeld?
Ik denk een hele mooie afsluiter of zo is het feit dat ik niet meer kwaad ben. Ik vind dat bijvoorbeeld naar mijn ouders toe, ik zie mijn mama heel graag, ik zie mijn papa enorm graag, mijn broer ook. Van mijn broer heb ik enorm veel steun, enorm veel begrip. Dat is echt heel mooi, want in zijn puberjaren is hij ook altijd heel kwaad op mij geweest. Omdat ik was het probleemkind ook in zijn ogen. Tot kort heeft mijn broer een diep gesprek met mij aangedaan en zei hij ook van, ja, jij was het probleemkind niet. Want later is mijn vader ook zo naar mijn broer beginnen reageren en zei hij van, ik zie dat ook. Jij ging er gewoon in tegenin. Dus ik denk dat de afsluiter is dat kwaadheid mag, kwaadheid kan. Je moogt die voelen, je moogt daar die beslissingen in maken. Maar het loslaten van die kwaadheid heeft mij persoonlijk heel veel deugd gedaan. Want ik heb uiteindelijk wel nog een band met mijn ouders. Tuurlijk is dat niet voor iedereen mogelijk. Maar ik ben heel blij dat ik die vergevingsgezindheid langs de ene kant gehad heb. En dat ik nu ook kan spreken, althans met mijn broer en mijn mama, met mijn vader iets minder, maar dat lukt al soms, wat heel veel progress is. Dat ik dat heb kunnen loslaten en dat ik opnieuw kan graag zien. En ik vind dat iets mooi voor mezelf.
Ja, het is ontzettend mooi en ontzettend krachtig ook. Toevallig kreeg ik daar onlangs een vraag over van een jongere. Volgens mij is die of net, of zit diegene nog in de jeugdzorg. Maar die vroeg zich inderdaad af van hoe je woede na een jeugdzorgtraject kan afsluiten. Dus ik vind het ook heel mooi dat je daarmee eindigt. En mijn aanvullende vraag is dan, hoe heb je dat precies gestart? Hoe ben je dat aangegaan? Je zei al vergeving, maar hoe doe je dat?
Natuurlijk, ik wil ook staven dat dat voor iedereen een heel andere ervaring is. Hè? Dus iedereen heeft zijn andere situatie. Voor sommige mensen is het ook oké om niet te kunnen vergeven. In mijn eigen situatie... Goh, wat is de eerste stap daar naartoe geweest?
Ja.
Ik moet nu even diep nadenken daarover. Ik vind het een hele goede vraag. ik denk... Het feit, zoals ik al eerder zei, de strijd is al gestreden. Wat gedaan is, is gedaan. Wat gebeurd is, is gebeurd. En dan heb ik eigenlijk ook een beetje voor mezelf beslist van, wil ik die band met mijn ouders onderhouden of niet? En wat mij daar heel veel in geholpen heeft, is het feit dat je bent meerderjarig. Dus je beslist ook zelf wanneer je die situatie gaat aanknopen of niet. En ik denk de beste raad dat ik daarin kan meegeven is, doe dat wanneer jij daar comfortabel bij voelt. En stop het ook wanneer het oncomfortabel wordt. Dus zet jezelf altijd op de eerste plaats daarin. Je eigen gevoelens, je eigen verhalen primeren. Ja. Het is jouw leven, het is jouw beleving. Baken af, probeer, toets af. Als je gesprekken kan aanknopen, fantastisch. Soms helpt dat niet. Maar ik denk vooral in jezelf. Geloof wat er gebeurd is. Geloof ook in jezelf dat wat jij voelt, dat dat echt is. Dat je ouders dan nooit of nooit op de manier gaan zien zoals jij dat beleefd hebt. En dat vind ik ook een heel goed iets om het te zien als, jullie zagen dit anders dan mij. En dat is ook oké. En mijn visie is juist. En jullie visie is ook juist. Ook al ga ik totaal niet akkoord met hoe jullie gereageerd hebben. Maar dat is wel jullie visie. En ik heb ook recht op mijn visie. En geloof in jouw eigen visie. Doe maar wat jij zelf denkt dat juist is. Contact zoeken, die kwaadheid. Voel die maar, die kwaadheid. Dat mag ook. Dat is ook niet iets dat je zomaar op 1, 2, 3 onder een bank kan steken en weg kan smijten. Neem vooral je tijd om jezelf te vergeven. Allee, vergeven, je hebt niets fout gedaan waarschijnlijk, maar om jezelf de kans te geven om te helen. En kijk dan of dat jij zelf ook de ruimte hebt om te gaan met die kwaadheid. Mooi. Of niet.
Geloof in je eigen visie. Dat vind ik ontzettend mooie woorden om mee af te sluiten. Kat, ik wil je ontzettend bedanken dat je helemaal vanuit Slovenië dit gesprek hebt willen opnemen en je ervaring hebt willen delen op de podcast. Dank je wel.
Ja, geen enkel probleem. Ik vond het super gezellig om met je te praten. En ook dank je wel om mij de kans te geven om toch een stukje van mijn verhaal te delen. Ik vond het een zeer leuk gesprek.
Oh, mooi, mooi. Fijn om te horen. Nou, bij deze, luisteraars, sluit ik de podcast af en wens ik jullie allen een hele fijne week nog toe. Tot de volgende keer.